BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen aan de SP. Tot aan de provinciale statenverkiezing op 20 maart ontvangen we lijsttrekkers voor de Eerste Kamer en de provincie. Welke thema's zijn voor jou belangrijk? Wat wil de SP daaraan doen volgens jou? Tenminste, stel je vraag. Je kan het doen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan even een mailtje, of je kan even WhatsApp en het nummer vind je op bnr.nl. Maar je mag ook bellen, 020-468-4x0. En dan stel je vraag. Live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Tini Cox, de lijsttrekker voor de SP in de Eerste Kamer, en Lies van Alst, zij is de lijsttrekker voor de SP in Zuid-Holland. Welkom beiden, fijn dat jullie er zijn. Laten we bij het begin beginnen. De campagne, hoe gaat het nu, Lies, naar jouw gevoel?
Voor mijn gevoel gaat het goed. Ik heb ontzettend veel mooie actieve mensen gezien in onze provincie die eigenlijk overal de straat op gaan. Het is heel druk, er is heel veel te doen, ontzettend veel stemwijzers, veel debatten. En eigenlijk maakt dat de verkiezingen ook wel ontzettend leuk. Ik moet je wel zeggen dat ik het gevoel heb dat het laat op gang komt. Dus dat media pas laat aandacht hebben voor de verkiezingen, eigenlijk pas de laatste week. Dus dat is misschien jammer, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar dat is hoe het tot nu toe gaat.
Ja, maar klopt dat, Tini? Zijn de provinciale staten en de Eerste Kamer, zijn het een beetje achtergeschoven kind voor de media? Heb je ook al dat gevoel?
Jullie lopen bij onze vloer niet plat, kan ik zeggen. Nee, als we op dinsdag vergaderen in de Eerste Kamer, dan komt er wel eens een journalist langs, maar dat is meer voor de koffie en de gevulde koek, heb ik dit idee. Niet echt voor het hot nieuws. En de provincie is dat ook zo. Alleen, ik zit nu al een jaar of 16 in de Eerste Kamer. Of het nu aandacht trekt of niet, belangrijk is het wel. Want in de Eerste Kamer, maar ook in Provinciale Staten, beslissen wij wel wat jij of wie dan ook in Nederland moet gaan betalen aan belasting, wat voor wegenonderhoud er is, wat we gaan doen met de zorg of de vuilnis ophaalt, zijn allemaal belangrijke zaken. Dus in die zin is het wel goed dat er aandacht aan wordt besteed. Maar ik kan ook journalisten wel begrijpen die denken, hoe moet ik nu gaan uitleggen? Het zijn verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap, maar ze hebben het de hele tijd over de Eerste Kamer en dat wordt dan uitgelegd door leden van de Tweede Kamer. Het is ook een beetje...
Het is een beetje verwarrend, want je ziet ook bij grote debatten, dan zie je, komen toch weer de usual suspects opdagen. Heb je als lijsttrekker van de SP Zuid-Holland dan niet zoiets van, jongens, stuur mij daar naartoe. Ik bedoel, Lilian doet het goed, daar gaat het niet om. Maar heb je nu zoiets van mij het gewoon liever gaan vertellen daar?
Volgens mij zou beide moeten, want het gaat voor een deel natuurlijk wel degelijk ook over landelijke zaken, omdat het ook Eerste Kamerverkiezingen zijn. En ik denk niet dat het handig is dat als er allemaal landelijke kopstukken van andere partijen staan, dat je dan zegt, nee, maar de SP stuurt die van Zuid-Holland. Ja. Dat lijkt me dan weer geen heel goed idee.
Dat is wel goed, Holly, zou wel goed zijn, hoor.
Ja. Ik bedoel, waarom niet?
Maar er is ook wel aandacht voor de provincie zelf. Vanavond zit ik bij de NOS. Dan is er een hele uitzending over allerlei provincies, waarbij 12 lijsttrekkers van in totaal 3 provincies aan het woord komen. Maar een van de redenen dat ik het toch wel noem dat er weinig media-aandacht voor is, is omdat de afgelopen jaren het opkomstpercentage voor de provincie zo schommelt rond de 43%. Dat is best verdrietig.
Ja.
En zeker omdat de provincie echt over hele belangrijke dingen gaat die ook jou in je persoonlijke leefomgeving raken. Fietspaden, schone lucht, waar we wel of niet mogen bouwen, wegen, openbaar vervoer. Het zijn echt wel thema's waar je elke dag tegenaan loopt. En dan is het wel heel zonde dat daar maar 43% voor komt stemmen. En mijn inschatting is dat als er nog meer media-aandacht voor zou zijn, dat er misschien toch ook net iets meer aandacht thuis bij mensen voor is. Dat mensen ook weten waarom ze moeten gaan stemmen. En het geldt niet alleen voor ons, maar ook voor het waterschap. Want ook daar stem je voor op 20 maart.
Want ik heb een vraag hier ook over, je hebt het waterschap zelf genoemd. Misschien kan je me dat ook uitleggen. Want ik heb iemand hier die een terechte vraag stelt. En er moet ook aan de eigen boezem steken hier bij de radio. Want we hebben er ook weinig of geen aandacht voor. Maar P.J. de Borst die zegt op Twitter, waarom geen aandacht voor de waterschapsverkiezingen? Die zijn ook op 20 maart en verdienen echt meer aandacht. Want iedereen wil zijn voeten droog houden, maar blijkbaar wil niemand er moeite voor doen door er aandacht aan te besteden. Jammer, media.
Ja, het is maar ook hier geldt van, je kan de media overal de schuld vergeven. En soms doe je daar graag aan mee. Maar het is ook wel weer erg ingewikkeld. Kijk, aan de mening van mijn partij, de SP, is het waterschap ontzettend belangrijk. Het gaat over heel veel geld. Het gaat over alles wat zo'n beetje onder onze grond zit. Het riool, de waterzuivering, het beheer van water. En inderdaad, als we het niet goed doen, dan lopen we onder water. Maar waarom brengen we dat niet onder bij de provincie? Dat zou eigenlijk veel beter zijn, want die verkiezingen voor het waterschap zijn Ze worden wel heel erg ingewikkeld. Daar is helemaal niemand van bekend. Dat doen ook weer heel andere lijsten aan mij. Dus het zou beter zijn. En ik denk dat er meer partijen in Nederland zijn die zeggen dat we het in de toekomst gewoon onder moeten brengen bij de provincie. En dan kan het onder die laag waar Lies en haar collega's in zitten, kan het vallen. En dan krijgen we misschien iets meer inzicht. We hebben soms iets te veel bestuurslagen in dit land.
Misschien is dat ook het probleem, ja. Nou is het zo dat de coalitie het heel slecht doet in de peilingen. Ik bedoel, die worden echt op alles afgerekend. Maar in diezelfde peilingen zie ik niet dat de SP daarvan nog profiteert. Hoe komt dat?
Ja, peilingen blijven altijd een beetje een mysterie. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen 12 jaar dat ik actief ben in de provincie nog niet kunnen ontdekken waar dat dan precies uit voortkomt. Mm. Als Emiel knalde of Lilian het geweldig goed deed, zag je dat ook niet automatisch terug in de peilingen. Dus hoe dat dan precies werkt, weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat op die plekken waar wij als SP heel actief zijn en waar wij langs de deuren gaan, veel voor mensen betekenen, daar blijft, peilingen of niet, de steun voor de partijen heel groot. En ik denk dat je daar ook uit kunt afleiden dat mensen eigenlijk vooral op zoek zijn naar een partij die dichtbij is en een partij die bereikbaar is, waar je mee kan praten, die ook voor jou als mens iets doet. En daar kan wat mij betreft ook geen peiling tegenop.
Met welk resultaat ben je tevreden, Zuid-Holland?
Ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Heel veel partijen is het te doen om maar meer zeteltjes te halen. En het is mij uiteindelijk te doen om een betere provincie. En als ik dat kan bereiken met 10 zetels, heb ik heel graag 10 zetels. Als ik het kan bereiken met 2, ben ik daar ook tevreden mee. De zetels zijn niet het einddoel, de verandering is het einddoel.
Dat is wel een heel politiek antwoord.
Nee, ik meen dat wel oprecht. Ja. Heel veel partijen doen het echt puur om maar die zeteltjes te halen. Om maar die macht in Den Haag te behouden of die macht in Groningen. Maar daar hebben stemmers niet zo heel veel aan. Die hebben er ook geen boodschap aan dat jij je zeteltjes wil hebben als partij. Die hebben er een boodschap aan dat je iets doet voor hun in hun persoonlijk leven.
Ja, maar hoe meer zetels, hoe meer je kan veranderen.
Zeker, maar op dit moment hebben we een coalitie en hebben bij elkaar in de Eerste Kamer 38 zetels. Nou, daarmee kunnen ze van alles doen. Maar toch is het de spanning voor mij, hoe kunnen we van die 38 zetels er inderdaad een paar afhalen, zodat we betere beslissingen kunnen nemen. En het gaat niet alleen om dat zetelaantal, maar een aantal maanden terug hadden we een voorstel van de SP in de Eerste Kamer om woningcorporaties te compenseren voor het feit dat ze extra vennootschapsbelasting moeten betalen. Een soort onbedoeld gevolg, maar de regering zegt, kunnen we niks aan doen, want van Europa mogen we geen onderscheid maken tussen belastingbetalers. Wat ze ons voorstel, compenseer nou die woningcorporaties zodat ze huizen kunnen gaan bouwen, waar iedereen het over eens is dat dat moet gebeuren. Nou, toen kregen we een hoofdelijke stemming en toen was het 38 tegen ons voorstel en 37 voor ons voorstel. Dus op zo'n moment maakt het wel degelijk uit of je een zetel meer of minder hebt.
Ja.
Maar ik ben het erg met Lies eens. Een partij als de VVD heeft heel veel zetels in de Eerste Kamer. Maar doet ze daar nou echt heel veel meer mee? Nee, ze moet ook allemaal sprokkelen om andere zetels bij elkaar te krijgen. Dus, en uiteindelijk, het zijn verkiezingen. Dat vind ik. En de verkiezingen wil zeggen dat mensen mogen zeggen wie er zetels krijgt en wie niet. En je vraag van waarom komt het nu, als rechts het slecht doet, dat links niet automatisch profiteert. Ik denk dat heel veel mensen zich heel veel zorgen maken en niet altijd bij links vinden wat ze zouden willen vinden. De links zou, naar mijn mening, in Nederland veel sterker moeten zijn, ook meer gezamenlijk op moeten treden om te zeggen, we hebben echt een alternatief voor dat rechtse beleid. Maar dat valt allemaal nog niet zo mee om dat voor elkaar te krijgen. We hebben de Partij van de Arbeid die in en uit de regering zit. Ja, als we die in een coalitie moeten betrekken, zeggen weer veel van onze kiezers, ja maar.
Ja, maar je ziet ook vaak dat het stokt op links. Hoor. Ik bedoel, hoe vaak zijn die mensen met het idee komen van, waarom gaan jullie niet gewoon een sterke linkse coalitie aan? Maar dan zie je dat er toch weer de verschillen te groot zijn, ook onder links.
Ja, maar ik denk toch wel dat we ook in de Eerste Kamer de afgelopen jaren met de Partij van de Dieren en GroenLinks heel goed samengewerkt hebben. En op momenten dat er mogelijkheden waren die ook genomen hebben en niet te veel haantjesgedrag hebben vertoond. Ik vind dat we op dit moment in de Tweede Kamer met PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks goed samenwerken. Dat was in het verleden wel eens slechter. Maar het blijft altijd nog lastig. En je wijst natuurlijk graag naar de ander. Maar ook van onze kant moet er natuurlijk komen de liefde. En dat is nog niet zo makkelijk. Want onze kiezers die snappen niet zo heel goed als wij bijvoorbeeld weer met de Partij van de Arbeid gaan samenwerken. Want die weten nog iets van het verleden. Maar het moet wel gebeuren. Want
dat is politiek ook. Je moet wel met elkaar samenwerken. Ja. Ik ga even naar Corné, want die hangt al een tijdje. Corné, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi. Wat was jouw vraag?
Mijn vraag is, ze zeggen heel makkelijk, de vervuiler die moet gaan betalen met het klimaat. En dat zijn bijvoorbeeld bedrijven net de Shell en zo. Dat die bedrijven worden geleid door groot aandeelhouders. Die groot aandeelhouders willen eigenlijk alleen maar winst, 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 winst. en gaan die rekening dus niet zelfstandig betalen. Dus in mijn ogen komt dan de rekening bij de consument en worden onze kosten nog zwaarder. We hebben steeds minder te besteden. Klopt dit of hebben hun een ander plan? Want Shell gaat het echt niet zelf betalen, in mijn ogen.
Ja, we gaan zo meteen gaan we het beantwoorden na de break. Want ik moet helaas naar de break toe. Maar ik vind het wel een vraag die heel wat mensen bezighoudt. En ik weet dat je daar zeker alle antwoord op hebt. Dus we gaan je vraag zo meteen beantwoorden na de break. Heb jij nog vragen thuis over de SP? Of wil je weten waar ze allemaal naartoe willen gaan met hun verkiezing? Laat het ons even weten. Je kan het doen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of stuur even een WhatsApp. Je kan ook bellen 020-468-4x0. En dan stel je vraag net als Corné live in de uitzending. Timo hangt al, die gaat zijn vraag stellen na het antwoord op de vraag van Corné. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen aan de SP, want tot aan de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart ontvangen we lijsttrekkers voor de Eerste Kamer en de provincie. Welke thema's zijn voor jou belangrijk en wat wil jij van de SP weten of wat zij daaraan gaan doen? Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me ook even WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar je kan natuurlijk ook bellen, 020-468-4x0. Dat heeft Corné net ook gedaan voor de break. En Corné had de vraag van, we willen wel de grote bedrijven gaan belasten op het gebied van het klimaat, maar die gaan het doorberekenen naar de consument of ze vertrekken. Hoe wil u dat oplossen?
Ik heb ze nog niet zo heel snel zien vertrekken. Dat zie je ook bij andere maatregelen. Maar op dit moment komt eigenlijk de volledige rekening voor de verandering van hoe we met onze energie omgaan, komt bij de consument terecht. Door een veel hogere gasrekening, doordat ze verplicht hun woning moeten gaan verbouwen, waar ze dan maar een lening voor moeten afsluiten. En ja, het is lastig om bij bedrijven die door groot aandeelhouders worden geleid dat geld te halen. Maar dat is wel waarvoor je een nationale overheid hebt, om dat soort strenge regels in te voeren. En als ze het niet vrijwillig willen, dan maar daartoe te dwingen. Want ik vind het oprecht niet uit te leggen dat ik wel aan jou als consument vraag, ga maar korter douchen en plas dan ondertussen ook maar even onder de douche. Want ja, nee, dat is goed voor het milieu. Ja. Maar tegen Shell zeggen we dat ondertussen niet. Dus het is enerzijds dat die grote bedrijven meer zouden moeten meebetalen, zodat we op een rechtvaardiger manier met z'n allen de transitie ingaan. Het is anderzijds ook dat Shell en andere grote bedrijven rotzooi in ons milieu uitstoten. En dat is dan ook waarom wij als SP zeggen, die uitstoot moet volledig stoppen. Voor een heel groot deel is dat ook al technisch mogelijk. Dus het is eigenlijk aan twee kanten dat ze hun steentje moeten bijdragen. Zowel financieel als in hun eigen uitstoot, om er uiteindelijk voor te zorgen dat we met z'n allen een schoner milieu krijgen. En dat neemt niet weg dat ook thuis die maatregelen worden genomen. Maar ik vind het ronduit onredelijk dat wij als overheid zeggen, leen dan maar €20.000 om je huis te isoleren. En ja, als je dan onvoldoende geld hebt, jammer dan, je energierekening gaat omhoog. Daar moeten we dan als overheid ook wel bij helpen.
Nee, dat punt begrijp ik helemaal. Maar als we kijken naar de realiteit, Timmy, als we kijken naar de realiteit van dit soort bedrijven, is het gewoon zo van dat ze zeggen, ja, sorry, maar als wij de rekening moeten betalen, rekenen we het gewoon door aan de consument. Of we breken stukjes op van ons bedrijf, waardoor de werkgelegenheid ten koste van de werkgelegenheid. Want daarmee schermen ze ook natuurlijk.
Ik sta er altijd van te kijken en dat ook collega's van mij zeggen, ja, dat gebeurt dan eenmaal. Ja. Bedrijven geven hun belastingen door aan de burgers. Maar ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik mijn belasting moet betalen, dan is er niemand die zegt, nou, geef het maar aan mij door. En als je dat niet bij burgers toestaat, dan moet je dat bij bedrijven ook niet toestaan. Het is maar net hoe dat je de belasting heft. Als je de belasting zo heft dat je het in de prijs door mag rekenen, ja, dan betalen jij en ik het altijd. Maar je kan belasting ook zo heffen dat er van de winst afgaat. En dan is het minder winst voor het bedrijf. Dus ik vind, als de politiek een beetje creatief zou willen zijn, dan zouden we dat zeker kunnen doen. En bedrijven die zeggen, we gaan allemaal wel. Lies komt uit Zuid-Holland. Daar zitten heel veel bedrijven, heel veel vervuilende bedrijven. En die zitten daar omdat wij zo'n ontzettend goed opgeleide arbeiders hebben, omdat we zo'n goede infrastructuur hebben, omdat we zoveel wetenschap en kennis hier bij huis hebben. Die kunnen wel zeggen dat ze weggaan.
Ze hebben ons harder nodig dan wij hun.
Ze hebben ons nodig. Als ze ons niet nodig hadden, dan waren ze niet hier. Ze zitten hier omdat ze ons nodig hebben. En omdat ze hier mogen zitten, moeten ze ook betalen. En we hebben nu de rare situatie dat grote bedrijven enorm veel vuiligheid uitstoten. En dan zeg ik, ja, maar als ik ervoor moet betalen, dan geef ik het aan jou door of ik ga weg. Ja, dag. Ik zou zeggen, niet in al die onnozelheid intrappen.
Okay. Het werkt overigens ook de andere kant op, hè? Want ook consumenten kunnen met hun voeten stemmen. En op het moment dat een bedrijf dus zijn prijzen verhoogt, omdat ze het vertikken hun bedrijfsvoering te verduurzamen. En op het moment dat een bedrijf zegt, nee, ik wil toch meer winst blijven maken, en die belasting die komt bij de consument terecht. Je kunt als consument ook met je voeten stemmen. En ook zeggen, dan ga ik dus naar een ander bedrijf toe. En pak ik daarmee de winst van dit bedrijf aan, omdat ze zich niet op een goede manier gedragen. Ook dat kan.
Ja, het kan, maar laten we eerlijk zijn, we zijn ook weer zo opportun met z'n allen, dat als het even kan, dat we dan toch weer voor de goedkoopste optie kiezen. Dus het minst kwade van alle kwade kiezen.
En het bedrijf wat doorberekend is daarna dus niet meer de goedkoopste optie en wordt daarmee een stuk minder aantrekkelijk voor de consument.
Dan kan ze het allemaal doorberekenen. Maar we gaan het zo over, want ik heb even wat feiten of fabels die ik aan jullie wil voorleggen. Dus gewoon, ik zet een paar stellingen, je zegt gewoon feit of fabel, eventuele toelichting komt erna. Begin bij de eerste. Als de SP verliest bij de verkiezingen, moet de koers worden aangepast. Feit of fabel?
Fabel, daar gaan we zelf over.
Ik ben ook, ja.
Oké, prima. Het gaat bij deze verkiezingen veel te weinig over provinciale thema's. Feit of fabel?
Feit.
Duurzaamheid is verreweg het belangrijkste thema van deze verkiezing. Feit of fabel?
Eén van de feiten.
Nee, feit of fabel?
Feit.
Ik zou zeggen, een fabel in de zin...
Heet hier niet, feit of fabel, je mag het dadelijk toelichten.
Oké, goed zo. Ja. Ik een fabel en Lies een feit.
Hier heb je een beetje balans, dan kan je het makkelijk toelichten zo meteen. Oké, waarom vind jij het een fabel?
Nou, omdat duurzaamheid als zodanig klinkt natuurlijk mooi, maar de vraag is, wat is het? Lies gaf toen net al wat voorbeelden. Is het dat wij als consumenten minder moeten gaan douchen, ons huis moeten isoleren? Vinden we allemaal waar, is allemaal belangrijk. Maar als Shell stopt met het uitstoten van haar vervuiling wereldwijd, dan hebben we echt een succes. Als Tata Steel in Holland iets gaat doen aan haar uitstoot, dan hebben we echt successen. Dus ja, we moeten wel in de gaten houden. Iedereen, ik hoor VVD'ers ook zeggen, wij zijn ook voor duurzaamheid. Dan denk ik, maar waar zie ik het dan? Waar gebeurt het dan? Dus in die zin vind ik, je moet altijd, en ik vind dat het vooral dan gaat over rechtvaardigheid. Ja,
dus het hele klimaatakkoord van deze coalitie vind je, het is een farce?
Nou, het klimaatakkoord wordt deze week doorgerekend. Mm-hmm. En ik vrees dat dan zal blijken dat gewone mensen de rekening moeten betalen. En grote bedrijven zeggen, nou, onder deze omstandigheden willen wij wel meedoen, want dan kunnen wij de rekening doorgeven.
Ja, Lies, jullie zeggen ook in Zuid-Holland dat jullie de uitstoot naar nul terug willen brengen. Daar zit de haven Rotterdam. Je praat over een van de grootste uitstoten. Ik bedoel, al die containerschepen die daar binnenkomen en noem maar op, en de hele binnenvaart. Hoe wil je dat op nul brengen?
Het mooie is dat je ambitieus moet zijn.
Ja, uiteraard.
En we hebben ook niet zomaar een man op de maan gezet of mobiele telefoons uitgevonden. Je moet een stip op de horizon hebben. En onze stip op de horizon is dat het niet acceptabel is dat die bedrijven rotzooi in ons milieu uitstoten. Bijvoorbeeld een Chemoer in Dordrecht, waardoor nu ons drinkwater vervuild is geraakt. En het mag gewoon van Europa. We kunnen ze niet eens verbieden te stoppen met die uitstoot, want Europa... Je moet die stip op de horizon hebben en met elkaar nadenken, waar wil ik nou uiteindelijk naartoe? En uiteindelijk vinden wij het als SP niet acceptabel dat wij als samenleving opdraaien voor de winst die bedrijven maken waarbij ze uitstoot veroorzaken. En vaak is het al technisch mogelijk om veel van die uitstoot terug te dringen. Alleen moeten wij dan als overheid wel echt ongelooflijk veel druk zetten voordat daar een beetje ruimte op komt. En daarmee is inderdaad dus uitstoot, de manier waarop we omgaan met klimaatverandering, is wel een centraal thema. Maar wat Tini ook al zei, wat ons betreft is dat centrale thema, bij wie komt die rekening te liggen? En doen we het rechtvaardig of niet?
Dat vind ik wel mooi. Het rechtvaardigheid is altijd jullie speerpunt geweest, een rechtvaardige verdeling van alles. Maar jullie schuiven toch steeds meer naar het klimaat en duurzaamheid op. Zijn jullie een beetje GroenLinks aan het worden?
En we waren altijd al heel groen. Mm-hmm. Misschien valt het nu meer op omdat dit thema zo ontzettend in de picture staat. Wij zijn altijd al bezig geweest met natuur, met duurzame energie. Maar daarbij komt wel altijd kijken dat je niet utopisch kunt zeggen, je moet het maar doen en dan maar lenen om je huis te isoleren. Het moet wel altijd op een realistische manier. Ja. En de rekening moet op de juiste plek terechtkomen. En volgens mij is dat waar je ons als SP ook altijd op kunt aankijken.
Ik herinner
dat
wij me naar toen mensen ik, kijken.
Ja. Ik ga even naar de bellen. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen, met Timo.
Hi.
Hey, ik vind het fijn dat ik een keer vragen kan stellen aan politici. Want ik vroeg me al een hele tijd af of volksvertegenwoordigers eigenlijk compleet afhankelijk zijn van de media om erachter te komen dat de ambtenaren onder beroerde werkomstandigheden moeten werken of daarom zelfs vertrokken zijn.
En wat de vraag is dus als ze daar zelf achter komen of als ze van de media dat moeten horen?
Ja, ik weet niet of ze een zelfstandige informatiepositie hebben onder de ambtenaren of onder de vertrokken ambtenaren om erachter te komen dat die, zeg maar, niet goed hun werk kunnen doen omdat er geen sociale veiligheid is of wat dan ook. Of omdat ze dan moeten wachten tot de ambtenaren bij de media gaan klagen en het dan via de media pas vernemen.
Ja, Tini?
Nou, ik denk dat de SP bekend is vanwege onze goede contacten op de werkvloer. En de werkvloer is niet alleen in het fabriek of in het kantoor, maar is ook onder ambtenaren. En als we zien hoe dat bijvoorbeeld politieagenten behandeld worden door deze regering, steeds meer moeten doen voor steeds minder geld, hoe onderwijzers worden behandeld door deze regering, hoe mensen in de zorg worden behandeld in deze regering, dan ben ik er trots op dat de SP altijd niet achteraan staat, maar voorop staat om die mensen te organiseren. We hebben onze Lilian Marijnissen, die noemt het de frontsoldaten van de publieke sector die in het gedrang komen. En ik ben het erg met de beller eens dat het ontzettend belangrijk is dat de politici zich realiseren dat al die mensen die het werk moeten doen, vaak onder steeds slechtere omstandigheden en voor veel minder geld, dat die veel meer respect zouden verdienen dan als ze nu krijgen.
Maar jullie hebben dus ook constant een vinger aan de pols bij de ambtenarij.
We brengen voortdurend onze onderzoeken uit. Dat wij praten met ambtenaren, met mensen in de zorg, met mensen bij de politie. Ik sta er zelf van te kijken hoe makkelijk bijvoorbeeld politieagenten hun lief en leed met ons delen. De Socialistische Partij. Bij demonstraties staan wij nou al zo tegenover elkaar. Maar hoe dat de politie op ons vertrouwt om hun problemen bekend te maken bij de regering. Ik vind het een taak van een volksvertegenwoordiger om niet alleen in de volksvertegenwoordiging te zitten, maar ook onder het volk te zijn.
Anders kan je het volk niet vertegenwoordigen natuurlijk.
Zou ik denken, maar vertel het aan de collega's van andere partijen.
Kastuin, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb een vraagje aan de SP.
Ja.
De BTW is pas omhoog gegaan van 6% naar 9%. Maar de BTW op luchtvaarttickets, die is nog steeds 0%. En dat is toch heel erg veel meer vervuilend en veel meer luxe. Die zou eigenlijk 21% moeten zijn.
Ja.
Die btw-verhoging, daar raak je wel een beetje een frustratiepuntje. Misschien een heel klein uitweiden. We zijn in Zuid-Holland heel druk bezig geweest met het openbaar voer goedkoper maken. Daar hadden we eindelijk een meerderheid voor. Dus het ging eindelijk omlaag te prijzen. Toen kwam die btw-verhoging. En vervolgens gaan de prijzen dus toch weer omhoog door iets wat buiten ons omgaat. Dus wij zijn daar echt wel heel boos over. En het is ook een hele domme beslissing geweest. En als je het dan hebt over luchtvaart, vinden wij als SP dat ook daar de echte vervuiler moet betalen. En dan heb je het dus bijvoorbeeld over die mensen die 5 keer per week heen en weer vliegen naar Londen. Mensen die dus heel vaak vliegen, heel veel geluidsoverlast en daarmee ook heel veel uitstoot veroorzaken. Die mensen zou je ook echt extra moeten belasten.
Dus jij zegt naar aanleiding van je footprint mensen gaan belasten?
Veel vliegers belasten. Ja. Dus mensen die inderdaad 5 keer per week op en neer naar Londen, naar Düsseldorf vliegen. Laten we eerlijk zijn, er is ook gewoon een goede treinverbinding. Het is helemaal niet nodig om dat met het vliegtuig te doen. Maar het gebeurt wel en het zorgt wel voor ruim 80 vluchten per dag van heen en weer naar Londen op Schiphol.
Maar de beller heeft natuurlijk ook groot gelijk dat het belachelijk is dat je op kerosine geen belasting hoeft te betalen. Dat is toch heel raar. Stel voor dat je aan de pomp komt en dat er wordt gezegd, meneer Cox, je hoeft geen belasting meer te betalen op benzine. Dan denk ik toch, dat is raar, want dat had toch zijn reden. Hè? Ja. Maar vliegtuigen en vliegtuigmaatschappijen krijgen dus brandstof zonder belasting. Nou, dat is, ik wou zeggen middeleeuws, maar dat is voor een vliegtuig een beetje een rare vergelijking. Maar het is toch van de pot gerukt dat je geen belasting hoeft te betalen voor de meest vervuilende brandstof die je zo'n beetje kan gebruiken.
Ja, maar is de regering zelf ook aandeelhouder? Heeft een groter aandeel in de KLM gekregen. Dus ze hebben niet echt een motivatie om dat nu te gaan doen.
Het hemd is nader dan de rok. Dat is een mooi Nederlands gezegde. En dat geldt hier wellicht ook. Maar ik denk dat er geen mens in Nederland begrijpt waarom dat je wel voor je benzine of voor je diesel belasting moet betalen. Ik denk dat de meeste mensen begrijpen waarom dat is. En als vliegtuigmaatschappijen geen belasting betalen op kerosine, dat is onbegrijpelijk.
Ja. Ik heb een WhatsApp-vraagje van Stork Adrian. En die zegt van, wat vinden we van de klimaatcijfers / analyses van onderzoekers die Jensen vorige week naar voren bracht? Het blijkt dat er talloze fouten in andere onderzoeken staan waar Klaver en Jette mee schermen.
Jens is natuurlijk buitengewoon een interessant programma, maar ik adviseer hem om het vandaag verschenen onderzoek van het Nederlands Demografisch Instituut te lezen, waaruit blijkt dat de verontrusting onder mensen enorm aan het toenemen is. Dat ook de stemmers op Geert Wilders. Wilders die tettert nog steeds, dat is allemaal onzin. Maar zijn kiezers die tetteren nu tegen hem. Geert, luister eens een beetje. Het is totale onzin om te zeggen, ik vind hier en daar een foutje in een rapport. En daarom klopt er niks van. Kijk, het kan natuurlijk zo zijn. Het is net als je op de snelweg rijdt. En dat je denkt, ze rijden allemaal de verkeerde kant in, die auto's. Maar als er dan een bericht komt dat er een spookrijder is, dan dan moet je je realiseren dat jij de spookrijder zou kunnen zijn. Wilders, Baudet, dat zijn allemaal spookrijders die zeggen dat iets niet waar is, in plaats van dat ze zich met ons zorgen zouden maken. Wat kunnen we doen tegen dit soort zaken?
We gaan het er zo verder over hebben. Heb jij nog vragen hierover? Laat het dus even weten. Je kan bellen 020-468-400 of sturen WhatsApp. Dat nummer staat op bnr.nl of je mag ook even mailen naar askme@bnr.nl. We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het social radioprogramma van Nederland. En vandaag met je alles vragen aan de SP. Tot aan de Provinciale Statenverkiezing op 20 maart... ontvangen we lijsttrekkers voor de Eerste Kamer en de provincie. Welke thema's zijn voor jou belangrijk en wat wil de SP daaraan doen? Heb je vragen, sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-400 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Tini Cox, de lijsttrekker voor de SP in de Eerste Kamer. En Dies van Als, zij is de lijsttrekker voor de SP in Zuid-Holland. Ja, Lies, ik hoorde het net in het nieuws, hè. Zuid-Hollanders zijn het minst trots op hun provincie.
Ja, ik ben er niet heel erg door verrast. We weten volgens mij met z'n allen dat Zeeuwen, Friezen, Groningers zich ook echt verbonden voelen met hun provincie. Er zijn ook wat kleinere provincies waar wat minder mensen wonen. En in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht... ja, was het al langer bekend dat mensen zich daar niet enorm mee verbonden voelen. Jammer, het is wel een hele mooie provincie. Mm-hmm. Maar het is niet anders.
Oké, dat is duidelijk. Deze week komen de doorberekeningen door het PBL van de klimaatplannen van het kabinet. Dat had je net al erover. Er is al de nodige twijfel gezaaid over het PBL na het gedoe over energierekening. Ja, vertrouw je de cijfers nu wel waarmee ze komen, Tini?
Ik vind dat het niet zo verstandig is om voortdurend te twijfelen aan cijfers van mensen die hun best doen om uit te rekenen wat beleid betekent. Ik vind het veel belangrijker dat politici zich niet achter die cijfers en achter die bureaus verschuilen, maar zelf de verantwoordelijkheid nemen. Als mensen merken aan hun energierekening dat zij nu al volop moeten betalen voor de transitie naar een duurzamere energie, en dat de politiek dan gaat zeggen, maar wacht eerst maar eens op de cijfers, dan zou ik zeggen, nee, ga eerst met je burgers praten, die zien de energierekening stijgen en leg maar eens uit waarom dat is en waarom een bedrijf als Shell er niet aan mee moet betalen. Dus in plaats van voortdurend te zeggen, ja, kloppen die cijfertjes wel van de mensen die ook hun best doen om het uit te zoeken, zou ik zeggen, kloppen die plannen van politici wel. En daarom is deze week zo belangrijk, omdat het er echt over zal gaan van de plannen die gemaakt zijn, waar gaan die neerslaan? Gaan die neerslaan bij gewone burgers? Nou, dan ben je het draagvlak kwijt. Ja. Of durft de regering op basis waarschijnlijk van die cijfers toch eindelijk te constateren dat de grote bedrijven aangepakt moeten worden. Ik kan niet begrijpen waarom dat grote bedrijven die groot geld verdienen aan onze energie, ja, omdat die niet hoeven te betalen.
Ja, hebben we dat al besproken. Ja. Koen, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurgen. Hi. Even kijken, waarom moeten die waterschappen verpolitiseerd worden? We hebben jaren waterschappen gehad waar geen politiek zich bij bemoeide. En nu wil de politiek zich mee bemoeien. Ze maken er overal een zootje van, in Den Haag en in het Eerste en in de Tweede Kamer. En waarom moeten ze dan ook zich met de waterschappen bemoeien?
Ja, ik kijk even naar jou.
En laat ik beginnen met dat ik juist heel hard probeer er geen zooitje van te maken. Okay. En met passie in de Provinciale Staten zit. Wat je ziet bij die waterschappen is dat er eigenlijk maar heel weinig verschil zit tussen wat de verschillende partijen vinden. Iedereen wil dat je droge voeten houdt en niemand wil dat de dijken doorbreken. En dat maakt wel ook verkiezingen voor zo'n waterschap heel erg lastig. Nog los van dat het eigenlijk ook niet helemaal verkiezingen zijn, omdat een deel van de zetels al van tevoren weggegeven is aan boeren, aan natuurorganisaties, aan bedrijven. Dus echt heel democratisch was het al niet. En dat is wel waarom wij als SP ook zeggen, dan is het misschien beter om te kijken als de politieke verschillen al niet zo groot zijn en de algemene belangen wel heel groot zijn, is het dan echt nodig om daar verkiezingen voor te houden? En dat Tini zei ook net al, daarom zouden we het eigenlijk beter als een soort van uitvoeringsorganisatie onder de provincies onder kunnen brengen. Dat de provincies deels ook al over water gaan. Ja. En wat we toch ook hebben gezien de laatste jaren, dat waar dan waterschappen wel echt verschillen hebben met elkaar. Bijvoorbeeld waterschappen het recht op kwijtschelding hebben afgeschaft, waardoor mensen met een lager inkomen de belasting niet meer kwijtgescholden kunnen krijgen en eigenlijk nog verder het water aan de lippen krijgen, doordat ze het niet meer kunnen betalen. Dus dat soort besluiten zijn heel negatief. En anderzijds, de verschillen tussen de partijen zijn echt maar miniem. Je ziet hoogstens dat boeren zeggen, het peil van het water moet verlaagd worden, zodat onze koeien droge voeten houden. En de natuurorganisaties zeggen, dat willen we niet, want dan klinkt de grond in en dan hebben we nog meer bodemdaling.
Ja, dat is wel een onafhankelijk orgaan, zodat het beste is volgens jullie zijn die dat...
Volgens mij is het niet één politiek orgaan is onafhankelijk. Ja. Maar de vraag is het nu noodzakelijk om het waterschap als zelfstandig politiek orgaan te handhaven? En wat de SP betreft zeggen wij dus, dat is het niet.
Oké, duidelijk. Hans van der Linden, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, inderdaad, van der Linden. Ik heb een vraag voor meneer Tini Cox. Het valt mij namelijk op dat meneer Cox met een zekere, ik zou eens willen zeggen, boosaardigheid praat over met name Shell. Ik heb hem zeker 4-5 keer de naam Shell horen gebruiken met een kritisch noot erin. Ik heb niet alleen over Tata. En in zijn algemeenheid, het bedrijfsleven. Ik vraag me af of de mensen van de SP zich wel realiseren dat met name het bedrijfsleven de geldmotor is van Nederland. Die brengen het geld binnen, waardoor we met z'n allen wat kunnen verdienen. Ik ben zelf jarenlang ondernemer geweest en de negatieve klank die ik toch uit de woorden van meneer Cox hoor, herken ik helemaal niet in de manier waarop ik met mijn mensen destijds heb mogen samenwerken. Wij hebben meer als een soort familie gewerkt waarbij iedereen zijn best deed om het bedrijf in start te houden.
Nou, je punt is duidelijk, Hans. Het punt is duidelijk. Hans zegt het volkomen terecht ook. Het bedrijfsleven is wel de moneymaker van onze samenleving.
Zeker. En die money wordt gemaakt door de mensen die hier werken. De SP is de partij die haar meeste kiezers onder de werkende bevolking heeft. Niet onder de intellectuelen en onder de rijkeren, maar vooral onder de werkende bevolking. Dus onze achterban die weet precies hoe belangrijk bedrijven zijn. En hoe belangrijk is dat die bedrijven goed ondernemen. Het probleem is niet ondernemingen. En de beller heeft groot gelijk. Nog gelukkig hebben we een heleboel ondernemers die goed met hun personeel samenwerken, omdat ze snappen dat ze er samen voor staan. Het grote probleem is dat we een aantal hele grote ondernemingen hebben die totaal vervreemd zijn van de mensen die het werk in hun bedrijven doen. En dus als ik kritisch ben op een bedrijf als Shell en kritisch ben als een bedrijf op Tata Steel, dan is het omdat ik weet dat er heel veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn die hartstikke goed hun best doen. Het is niet voor niks dat in het midden- en kleinbedrijf de SP als een bondgenoot geldt en niet als een tegenstander. Ja, wij zijn een tegenstander van de grote bedrijven die er een zootje van maken. En wij zijn een grote bondgenoot van al die ondernemers met hun personeel die gewoon doen wat ze moeten doen. Producten produceren die nuttig zijn, waar we iets aan hebben en waar mensen een boterham mee verdienen.
Duidelijk. Meneer Kalf, goedemorgen. Hallo?
Ja, ben ik er?
Ja, maar ik weet niet, maar u heeft heel veel bijgeluid. Ja, misschien moet de stofzuiger even uit. Dat zou wel handig zijn.
Hij is nu uit.
Ja, hartstikke fijn.
Er wordt gesproken over de kerosine, die is belastingvrij. Als nou iemand uit Den Haag mij duidelijk kan uitleggen waarom het zo nodig is dat die kerosine belastingvrij is, dan wil ik daar graag in meegaan.
Meneer Kalf, we hebben het net besproken. Dat ligt zeker niet aan de SP, die beslissing. Maar als we wellicht een van de andere regeringspartijen hier hebben, een van deze dagen, kunt u die vraag nog een keer aan ze stellen om het aan u uit te leggen. Maar helaas gaan we van deze mensen alleen maar zeggen dat u gelijk heeft en dat ze zich ook afvragen hoe dat kan. Dus, maar bedankt voor het bellen en succes met de stofzuiger verder. Ik heb hier een WhatsApp van Dion die binnenkomt. Goedemorgen, ik heb een vraagje met betrekking tot al die maatregelen die de SP voorstelt. Zoals ik en vele economen het zien, zijn bijna al die maatregelen anticompetitief voor de concurrentie. Positie van Nederland. We zijn tenslotte geen eiland. Voor wat concrete maatregelen heeft de SP om Nederland wel competitief te laten zijn? Wat voor concrete maatregelen heeft de SP om Nederland wel competitief te laten zijn in deze competitieve wereld? Dus geen van dat komt allemaal wel goed of het is bedrijfsleven los het op. Maar wat stelt de SP voor om dat te doen, om Nederland competitief te maken?
Zoals ik toen net al zei, de SP is een hele populaire partij in het midden- en kleinbedrijf. En het midden- en kleinbedrijf, dat is de banenmotor van Nederland. Dat is ook de plek waar de meeste Nederlanders werken en samen met hun ondernemingen de zaken produceren. Het probleem is dat we nu een kabinet hebben dat geen kabinet is van het midden- en kleinbedrijf. Dat is een kabinet van het grootbedrijf. Ik herinner me nog de dividendbelasting die de regering wilde teruggeven aan de allergrootste bedrijven en de aandeelhouders die vaak in Amerika zaten. Nou, dat heeft niks met ondernemen te maken. Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk. Als SP hebben we heel veel contacten in die sector. We praten veel met ondernemers ook in die sector om te kijken hoe kunnen we nu maken dat daar waar het echt het geld wordt verdiend, de beller heeft op dat punt natuurlijk groot gelijk, dat daar ook de steun aan wordt gegeven. En we hebben daar een heel actieplan voor opgesteld, hard voor de zaak, om als de regering die maatregelen zou treffen, dan weet ik zeker dat heel veel kleine en middelgrote ondernemers hartstikke blij zouden zijn.
Okay.
En ook provinciaal kun je echt heel veel doen om juist een hele aantrekkelijke omgeving te zijn voor bedrijven. Dat kun je bijvoorbeeld doen door te zorgen voor goed openbaar vervoer, betaalbaar openbaar vervoer, zodat werknemers kunnen komen waar ze moeten zijn. Dat kun je doen door te zorgen dat vaarwegen geschikt zijn voor binnenvaart en zodat daarmee de files weggenomen worden, omdat de containers op een binnenvaartschip zitten in plaats van op een vrachtauto die aansluit in de file. Ja. Dus er zijn heel veel dingen die je ook aan de andere kant kunt doen. en niet in het versoepelen van regels of het verlagen van belastingen. En het is een soort van race to the bottom. Ik denk juist dat onze kracht ligt in dat we zo'n goed bereikbare omgeving hebben. In dat we zulke hoogopgeleide en ook heel veel heel goed praktisch opgeleide mensen hebben.
En daar zit ons voordeel in
daar
de competitie.
Daar zit ons voordeel. En volgens mij moeten we ook helemaal niet willen concurreren bij die bedrijven en zeggen, kom maar, want wij zijn de allergoedkoopste. Je moet zeggen, kom maar, want wij zijn de allerbeste. En dat zijn we ook.
We gaan het er zo verder over. We gaan dadelijk het laatste kwartier in. En dan mag jij nog je laatste kwartier vragen stellen aan de SP. Dus zorg ervoor dat je even belt. 020-468-4x0. En dat zeg ik terwijl George Clooney in de studio binnenloopt. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag is de SP bij mij te gast van de verkiezingen op 20 maart. Komen eraan. Je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag nog even bellen, 020-468-4x0. Mijn gasten vandaag, Tini Kok, de lijsttrekker voor de SP in de Eerste Kamer. En Lies van Hals, zij is de lijsttrekker voor de SP in Zuid-Holland. Maar eerst even aangeschoven, Paul de Surf van PNR Zaken doen. Paul, goeiemorgen. Waarover ga jij het hebben vandaag?
We gaan het vanmiddag hebben over de beveiligingsbranche. Peter Scholman is mijn gast, mijn eerste gast. Hij is topman van Securitas. En die willen 1800 nieuwe medewerkers werven. En dat in een markt waarin iedereen eigenlijk op zijn toekomstige medewerkers aast. Want ook de politie is bezig mensen te recruteren. Ja. En de douane is bezig mensen te recruteren. En dat zijn allemaal potentiële beveiligers. Dus daar zou ik dan misgrijpen.
Zware concurrentie van de overheid.
Hij leidt ze ook op in huis. Ja. De bankjes zitten helemaal vol bij hem in de klas. Voor Securitas medewerkers. En ik word bijgestaan vandaag door Monique Ansink van spanbandfabrikant Jumbo. Zij is mijn zakenpartner. Dus, en we hebben de economen in de middag.
Nou ja, dus economenpanel. Het is maandag, klopt. Nou, zo meteen dus vanaf 12 uur BNR Zaken doen met Paulus Seur. Zorg dat je blijft luisteren. Maar tot die tijd kom erop met je vragen voor de SP. En ik heb er een aantal hier binnen gekregen, hoor. Eentje vind ik hier een mooie. Die komt van Andries. En Andries zegt, hallo, ik heb de vleesindustrie nog niet gehoord. En voor zover ik weet is dat de grootste vervuiler ter wereld. Hoe is de SP hiermee bezig? Dank en groet, Andries.
Ja, dat klopt. Grote megastallen zijn een enorme vervuiler. En nu heb je wel een klein beetje de pech dat je Zuid-Holland aan tafel hebt en niet Brabant. Want in Zuid-Holland hebben we relatief eigenlijk maar heel weinig van die bedrijven. Die bedrijven liggen bij ons wel aan hele strenge regels vast. Bijvoorbeeld dat ze alleen nog maar mogen uitbreiden als ze diervriendelijker worden en niet meer megastal zijn. Dat is een van de dingen waar wij heel trots op zijn als SP. Dat na jaren eindelijk gelukt is om daar regels voor te maken. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld in Brabant er meer dieren zijn dan mensen. En dat we die dieren heel vaak op een hele onfatsoenlijke manier behandelen. En dat dus enerzijds voor de uitstoot moeten we dat aanpakken, maar toch ook echt wel voor de manier waarop we met dieren omgaan. Want lichtboxstallen, megastallen waarin dieren amper adem kunnen halen vanwege alle uitstoot die in zo'n stal rondvliegt. Dat moet je volgens mij ook niet willen. En ik denk dat de meeste mensen die uiteindelijk hun stukje vlees op hun bord hebben, dat eigenlijk ook niet willen.
Ja. Ik zit in de Eerste Kamer, maar ik woon in Tilburg, in Brabant. En wij zijn een echte provincie waar, zoals die zegt, we hebben meer beesten dan Brabanders. En die beesten die houden we in buitengewoon slechte omstandigheden. En ik ben er trots op dat onze gedeputeerden, Johan van der Hout en Henry Swinkels, dat die het volop hebben genomen tegen de lobby, tegen de vleeslobby. En hebben gezegd, we gaan daar paal en perk aan stellen aan die megastallen. We hadden onlangs nog bij mij in de omgeving een enorme stal. Brand. En dan komen duizenden en duizenden beesten die komen om, omdat die stallen die zijn niet ingesteld op zoveel beesten, zijn niet ingesteld op beveiliging. En dan kan je tot in de verte kan je die beesten horen krijsen als ze levend verbranden. Een actieplan tegen die stalbranden, dat is iets van waar de SP mee bezig is. En we moeten er echt vanaf. Die massa-industrie om gras om te zetten in beest en dat beest vervolgens op te eten, dat kan echt heel veel minder. En ik vind het verder een heel goed idee als mensen zelf ook kritisch zijn en zeggen, je hoeft niet elke dag een balgehakt op je bord te hebben liggen.
Het is mij ook gelukt, dus dat kan het rest zijn. Ik ben een echte carnivore. Het is mij echt gelukt om 2 dagen de week geen vlees te eten.
Daarom,
dus
dat zou ook wel heel goed zijn. Het is niet zo dat de SP alleen maar de bedrijven alles wil laten doen. Nee, burgers kunnen ook iets doen. Alleen, het moet wel een beetje in balans zijn.
Ja, ik heb een vraag hier. Op welke thema's zouden jullie het kabinet kunnen helpen als je zo meteen weer herkozen wordt in de Eerste Kamer?
Nou, als de, mijn regel is, ik zit nu 16 jaar in de Eerste Kamer. Mijn regel is altijd, als de wet goed is, stemmen wij voor. Als die wet als slecht stemmen we tegen. Dat is ook de taak van de, van
ja,
de Eerste
even,
Kamer.
Ja, dat is te makkelijk. Je kent de thema's wat die nu spelen bij de coalitie?
Nou, ik heb al straks het voorbeeld gegeven. Mm. Zo gauw als de nieuwe Eerste Kamer gekozen is, kom ik opnieuw met het voorstel om woningcorporaties vrij te stellen van die extra belastingheffing die ze moeten doen, zodat ze huizen kunnen gaan bouwen voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze ouders. En laat partijen dan maar zeggen wat ze daarvan vinden. Ik denk dat we in de komend jaar weer gaan praten over de belastingheffing, over het belastingstelsel. Mijn partij is er erg voor dat mensen met weinig geld weinig belasting betalen, mensen met veel geld veel belasting betalen. In Nederland is het zo'n beetje omgekeerd. Als het kabinet daar plannen voor wil maken, dan is de vraag te welkom. Maar ik,
nou, ze hebben nu bijvoorbeeld vraag, ChristenUnie kwam vandaag met het idee om de overdrachtsbelasting te verdrievoudigen, alleen maar om ervoor te zorgen dat grote investeerders in, zeg maar in real estate of in vastgoed, dat die de rekening betalen en dat starters worden vrijgesteld.
Uitstekend idee om huisjesmelkers aan te pakken. En we hebben hier van Prins Bernhard tot ik weet niet wat, Pieter Plaatboef, hebben we mensen die huizen gebruiken om ze uit te melken, huurders uit te melken en vaak de huizen naar de mallemoeren te helpen. Elk voorstel dat daarvan komt, zullen wij natuurlijk steunen. Of de ChristenUnie met dit voorstel in het kabinet doorkomt, dat is nog de vraag. Maar we hebben nu een voorstel voor liggen in de Eerste Kamer, moeten we heel snel over beslissen of de rente op studieleningen wordt verhoogd. Mijn partij, de SP, is er erg op tegen. Studenten zitten al veel te hoog in de schulden. Studenten moeten studeren, geen schulden maken. Maar nu zegt gelukkig D66 onder druk van haar achterban van dat moeten we toch niet doen. De ChristenUnie en de CDA waren eigenlijk al niet zo voor dat leenstelsel en die twijfelen nu ook. Dus de taak van een partij als de mijne is om te zorgen dat dit nu van tafel gaat. Want er zijn duizenden en duizenden studenten die daar het mee eens zijn. Het was ook fijn dat de jongerencoalitie, waarin alle jongerenorganisaties samenwerken, een oproep hebben gedaan aan de Eerste Kamer om die wet in ieder geval van de tafel te halen. Kijk, het doel van de Eerste Kamer is niet om wetten te maken, maar wetten te beoordelen. Al 150 jaar geleden werd er gezegd bij de instelling van dit parlementaire stelsel, de Eerste Kamer is er niet om het goede te stichten, maar om het kwade te voorkomen. Nou, er liggen een aantal hele slechte wetsvoorstellen, en als de minister-president erachter komt dat het beter is om zaken te doen, bijvoorbeeld met de SP, door een aantal van die slechte wetsvoorstellen van tafel te halen,
dan zou jij daar staan.
Dan zoeven zaken. Ik ken de man vanaf het begin. wij kunnen buitengewoon goed met elkaar accorderen, maar zijn plannen zijn echt slecht en die moeten van tafel.
Misschien wel.
Ja, ik heb een andere vraag voor je. Sorry, want ja, ik heb nog heel veel vragen. We zitten met de tijd, dus ik wil je niet onderbreken, want nu moet ik echt even aan mijn luisteraars denken. Want eentje komt hier binnen. Een groot thema voor de burgers is de woningmarkt. Die is voor jou, aan jou gericht, Lies. De provincie moet daarom ook financieel bijdragen aan de bouw van meer echt betaalbare woningen. Dat zegt de SP. Maar waar moeten die woningen komen? Aan de andere kant willen jullie ook meer natuur. Mag er natuur sneuvelen voor de huizen?
Wat ons betreft zijn er nog genoeg plekken in de provincie binnenstedelijk verrommelde kantorenpanden, verrommelde locaties waar bedrijven zitten, waar we eerst kunnen bouwen. Zodra we al die locaties hebben bebouwd en daar ook echt gebruik van hebben gemaakt, verrommelde winkellocaties, kansloze woonboulevards, daar hebben we er helaas in Zuid-Holland best een heleboel van. Daar kun je eerst wonen. Als we al die locaties hebben bebouwd, dan kunnen we het hebben over het bebouwen van het groen. Maar je ziet nu te vaak dat er heel snel naar het groen wordt gekeken om te bouwen wat wij in Zuid-Holland den duur noemen. Dure huizen met hele grote tuinen die ten koste gaan van natuur die eerder vrij toegankelijk was. En misschien toch nog even over dat plannetje van de ChristenUnie. De SP heeft volgens mij dat soort voorstellen eerder gedaan in de Tweede Kamer. Kreeg daarbij niet direct de steun van de ChristenUnie. Dus eigenlijk zijn we vreselijk blij dat de ChristenUnie nu steunt wat wij eerder ook zelf hebben voorgesteld. En daar ook mee aan de slag wil. Dus als ze daar een voorstel toe zullen indienen, ja, tuurlijk gaan we dat dan steunen. Heel graag zelfs.
Gert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat was je vraag?
Ja, ik heb een vraag. Ja, ten eerste, met die klimaatproblematiek is natuurlijk allemaal zeer ingewikkeld en divers. En ook heel vreemd dat in Nederland vroeger een ijstijd geweest is. Dat het zonder milieuvervuilende omstandigheden. Dat we hier zelfs woestijn hebben gehad, ook zonder milieuomstandigheden. Dus het klimaat verandert altijd. Of er wel of geen mensen zijn, is een beetje mijn
conclusie. Dat is waar, alleen gaat het nu ietsje sneller dan gepland.
Ja, oké. Okay. Maar wat nu aangegeven wordt, is van ja, Shell is een hele grote vervuiler en dit en dat. En bij zijn werkzaamheden wordt natuurlijk veel vervuiling uitgestoten en zo. Maar wat ze ook doen, is ontzettend veel investeren in duurzaamheid. Wat betreft de windenergie, solarenergie, noem het maar op. Want ze worden, vind ik, heel erg weggezet in uw programma van dat het maar alleen maar vervuilers zijn met slechte bedoelingen. Maar kan meneer Cox, heet die, geloof ik, een partij noemen die meer doet aan duurzaamheid en windenergie, alles bij elkaar, als de firma Shell?
Ja, ik weet dat ze. Ik heb toevallig het laatste gesprek gehad met Meran van Loon. En die zijn nu echt haar. Een van haar speerpunten is echt ook echt die verduurzaming van die energie. Ze wil ook met de energietransitie, wil Shell mee gaan doen. Is het toch wel eerlijk om zo steeds als een grote vervuiler weg te zetten?
En Shell is een van de allergrootste bedrijven van de wereld. Shell is een van de allergrootste economische motoren van de wereld. Shell heeft de beschikking over de slimste mensen, het beste personeel en kan heel veel en doet ook heel veel. Maar het grote probleem is dat Shell volstrekt veel te weinig doet. Nog steeds is de maatstaf bij Shell, levert het ons geld op of kost het ons geld? En is het gevolg voor de bevolking, wordt niet meegeteld. Er wordt alleen maar gedacht aan het bruto nationaal product. En in dit geval het bruto nationaal product van Shell.
Ja, maar ze investeren heel veel in duurzame energie. In windmolens en alles en zo.
Ja, maar, dat is, maar als we dat weer teruggaan naar het midden- of kleinbedrijf, dan vindt iedereen het normaal van dat ze niet alleen maar iets produceren waar andere mensen last van hebben. Maar bij Shell wordt gezegd, ja, maar goed, dan moet het allemaal nog wel kunnen. Juist omdat Shell de beschikking heeft over zoveel knappe koppen, zou ze zoveel meer kunnen doen. En daarom is het bedrijf echt ver achtergebleven. Dus als de zegt, Shell doet het meeste voor de duurzaamheid, dan moet ik hem toch echt teleurstellen. Shell zou zoveel meer kunnen doen. Met al het kapitaal dat ze heeft, zou ze zoveel meer kunnen doen. Toen ik lid werd van de SP, alweer een tijdje geleden, werd ik aangetrokken door acties van die partij in de Rijnmond, waar Lies nu volksvertegenwoordiger is. En dan stond erop, schoon produceren. Dat zullen ze moeten leren. En dat vind ik nog steeds, dat grote bedrijven als multinationals moeten natuurlijk.
Wanneer ben je begonnen in de politiek?
Ik ben in 1975 begonnen in de politiek.
We zijn nu al eens een heel stuk verder.
Ja, en nog steeds geld. Kom op. Schoon produceren, dat is wat we moeten leren.
We zijn ermee bezig. Laten we daarvan uitgaan. Adriane Schouders, goedemorgen.
En goedemorgen, Jurgen. Hi. Ik heb eigenlijk een vraagje over de waterschappen. Mm-hmm. De waterschap is, zoals ik hoor, kan aan de voordeur de vervuiler niet hoeven te betalen. Maar we hebben ook nog die achterdeur waar ze lozen. Net zoals dat jij en ik ook in onze rioolkosten betalen. Ons vuil wordt in feite netjes schoongemaakt, buiten misschien onze cv die dan nog draait. Maar die grote bedrijven, waarom rekenen wij daar geen belasting voor, zeg maar, hun eind, wat ze gewoon in het oppervlaktewater gooien of wat ze in de lucht uitstoten?
Ja, nou, dat zou een mooie vraag zijn. Dat is een mooie vraag voor Lies. Lies, dat is een mooie vraag. Vooral in Zuid-Holland, want daar heb je een aantal die rotzooi in de wateren gooien.
Zeker. En voor een deel dwingen we ze nu al om minder uit te stoten. Het is misschien toch wel grappig om een klein stukje terug te gaan in de tijd. De SP bestuurt in Zuid-Holland inmiddels 8 jaar. Mm-hmm. 8 jaar geleden werd er eigenlijk alleen maar gecontroleerd vooraf aangekondigd. Dus dan zeiden we tegen een bedrijf, over 5 dagen komen we controleren. Zorg even dat de boel op orde is, dan komen we even op papier kijken hoe het zit. Tegenwoordig kondigen we het niet aan. Gaan we naar bedrijven toe en zeggen we, laat het maar zien. Trek je kasten maar open, laat maar zien dat het werkt. Dus we zijn inmiddels de strengste provincie op het gebied van controle en handhaving. Wat we ook zien is dat we niet alles kunnen en mogen verbieden van zowel het Rijk als van Europa. Dus veel van die uitstoot komt uiteindelijk toch uit de rioolpijp, komt toch uit de pijp de lucht in. Ik vind het op zich een hele goeie om eens te kijken of eenzelfde type rioolzuiverheffing, zoals we die ook bij huishoudens hebben, of dat ook voor grote bedrijven mag. Vrees wel dat we dat dan niet provinciaal mogen regelen, maar dat we dat dan moeten regelen op rijksniveau. Vind ik een heel goed idee. Want uiteindelijk betaal jij als consument ervoor dat als die rotzooi in het water zit, dan moet het erna weer uitgefilterd worden als dat water wordt gebruikt om drinkwater van te maken. En dat moet er ook weer uitgefilterd worden als je er vlees mee wil produceren, of groenten mee wil produceren. Dus uiteindelijk ben jij als consument degene die daar de hoge rekening voor betaalt. En ik denk dat we met z'n allen vinden dat dat niet heel redelijk is. En dat we ook best naar die bedrijven mogen kijken dat ze daarmee moeten stoppen. En het zou een tussenstap kunnen zijn, maar dan nog vind ik oprecht, de uitstoot zou er niet moeten zijn. Dus het is een tussenstap, maar uiteindelijk moeten ze er helemaal mee stoppen.
Goed zo. Nou, we zijn gekomen aan het einde van dit uur. Ik wil jullie bedanken. Ik hoop dat jullie alles gezegd hebben wat jullie hebben willen zeggen. Ik dank mijn gasten, Tini Cox, de lijsttrekker voor de SP in de Eerste Kamer, en Lies van Hals, de lijsttrekker voor de SP in Zuid-Holland. Hou onze social media website in de gaten, Twitter het BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken met Paul Lezeur. Sorry dat ik niet iedereen het woord heb kunnen laten, maar morgen zijn we er weer. En dan is de OSF de gast, en dat is het samenwerkingsverband van provinciale onafhankelijke partijen. Tot morgen.